Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Geliefde gemeente, met ontroering delen wij u mede dat in de vroege morgen van deze zondag is overleden zuster van Breugel Kreuk, de leeftijd van 50 jaar. We willen nu in verband met haar overlijden gaan zingen van Psalm 39 en daarvan het derde en het vijfde. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld, hij leer mij hoe vergankelijk ik zij. En ook het vijfde, nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. 3 en 5 van Psalm 39. luisteren wij ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 6, het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En vervolgens wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 11, vers 32 tot en met 44. Dus als schriftlezing voor deze morgen wordt u genoemd Johannes 11, het 32e tot en met het 44e vers, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 6, vers 2.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Johannes 11, vers 32 tot en met 44. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten zeggende tot hem: Heere, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen, en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf en zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Ze zeiden tot hem: Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden: Zie hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden: Kon hij, die de ogen des blinden geopend heeft, niet maken dat deze, ook deze niet gestorven waren? Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf, en het was een spelonk en een steen was daarop gelegd. Jezus zeide: Neem de steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot hem: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zeide tot haar: Heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide: Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort, maar om des schare wil, die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat ze zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem: Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zeide tot hen: Ontbind hem en laat hem heen gaan. Tot zover de schriftlezing.
Voor de tweede maal, gemeente, willen wij met Gods hulp stilstaan bij het opstandingsvisioen van Ezechiël in het 37e hoofdstuk van zijn profetieën. En ditmaal willen we met de hulp van de Heer het 4e tot en met het 8e vers overdenken. Dus als tekst voor deze morgen wordt u genoemd Ezechiël 37, daarvan het 4e tot en met het 8e vers. En wij lezen daar Gods woord en onze tekst als volgt. Toen zeide hij tot mij: Profeteer over deze beenderen en zeg tot hen: Gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heere Heere tot deze beenderen: Ziet, ik zal de geest in u brengen, en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen, en vlees op u doen opkomen, en een huid over u trekken, en de geest in u geven, en gij zult levend worden. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was. En er werd een geluid als ik profeteerde, en ziet een beroering, en de beenderen naderden, elk been tot zijn been. En ik zag en ziet, er werden zenuwen op hen, en er kwam vlees op, en hij trok een huid boven over hen. Maar er was geen geest in hen. Tot zover. In de voorbeden van deze morgen willen we denken aan de rouwdragende familie van Breugel. We willen de Heere dank zeggen dat onze broeder Scheffers weer mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Voorbeden is ook aangevraagd door zuster Den Hartog Bloem, die erg zwak is. Verder willen we ook denken aan de verschillende omstandigheden van rouw, waarmee verschillende gemeenteleden te maken hebben gekregen. De familie Muit, nu een oom van Bertine, op jonge leeftijd uit het leven werd weggenomen. En we denken ook aan de nabestaanden en alle die treuren om het heengaan van Sander Bolder, leerling van de Revius die op 16-jarige leeftijd tijdelijke met het eeuwige verwisselde, zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wat hebben er een roepstemmen geklonken in de achterliggende dagen tot op de dag van vandaag. Onder zo heel verschillende omstandigheden werden verschillenden uit het leven weggenomen. En Heere, als ons iets past deze morgen, dan is het wel om ons diep voor U de Heere te verootmoedigen. Want wanneer alle berichten over het sterven ons bereiken, dan worden we altijd weer bepaald bij die aangrijpende woorden dat door de zonde de dood in de wereld gekomen is en dat ze doorgaat tot alle mensen. Heere, ontferm U zich over ons die ook onderweg zijn, niet alleen naar de dood en naar het graf, maar naar de eeuwigheid en naar de grote ontmoeting met U. Heere, leer ons hoe vergankelijk wij zijn. En geeft U, Heere, dat het ons mag aansporen en mag aanzetten om U te zoeken, die de God des levens zijt. Heere, leer ons om te zien dat we niet sterven kunnen zoals we geboren zijn. Dat een wonder van Uw genade nodig is in ons leven. Heere, leer het ons zoeken op gebogen knieën en met gevouwen handen en bij het opengeslagen woord van U. Leer het onze jonge mensen, leer het onze ouderen, leer het ons allen, Heere. Want het is zo aangrijpend dat we van nature dood zijn voor de dood. En even bewogen kunnen zijn door een roepstem en dan weer verder gaan. Maar Heere, mag het door de krachtige werking van Uw geest eens anders zijn. Bindt U ons eens deze dingen op het hart, Heere. Zo komen wij deze morgen tot U. En dan bidden we U, Heere, treed niet met ons in het gericht. Want onze zonden hebben Uw hoogheid geschonden. Onze gedachten en onze woorden en onze daden, Heere, ze zijn gruwelen in Uw heilige ogen en we kunnen ermee niet voor U bestaan. Doe ook dat ons beseffen en laat ook dat ons zien, Heere, door de ontdekkende werking van Uw geest. Wijs de zonde en de schuld maar aan in ons leven en wil het door waarachtige bekering en door Uw genade werkelijk tot schuld maken en tot nood maken, opdat we gaan roepen tot U. Heere, ontferm U zich over de rouwdragenden. En dan denken we heel bijzonder wel aan de familie van Breugel. Nu een geliefde vrouw en moeder en oma moet worden gemist. Heere, wil U aan hen denken. En wil U, die ook in de achterliggende tijd Uw hulp en Uw kracht deed blijken, betonen dat U dezelfde bent. Wilt U vertroosten en wilt U sterken in deze dagen van de afscheid nemen? Als alles nog zo onwerkelijk is en Heere, heilig de roepstem vanuit het leven en vanuit het sterven van onze zuster aan ons aller hart. En doe ons, Heere, U zoeken. Geef dat bijzonder ook aan de rouwdragende familie. En als we dan onze broeder en Hanno en Anina aan u opdragen. Dan denken we daarnaast toch ook aan de oude moeder van onze overleden zuster. Die treurt over het heengaan van een dochter. Gedenk ook haar, Heere. Op haar hoge leeftijd gekomen en de andere familieleden. Heren, we bidden u voor andere omstandigheden van rouw. We denken aan de familie Muit, waar ook rouw kwam. Een oom, op jonge leeftijd weggenomen, met wie er ook verbondenheid mocht zijn. Heren, wil u troosten en wil u gedenken, ook in dat verdriet. We denken, Heren, aan dat aangrijpende sterven van een jongen, een leerling van de Revius. Verschillende van onze jonge mensen hebben hem gekend. We hebben in de klas gezeten misschien, met hem opgetrokken. En nu is hij niet meer onder ons. En Heren, we bidden u, gedenk ook in alle verslagenheid die er is. En geeft u aan zijn familie. Aan de nabestaanden, ook aan onze jonge mensen, Heren, wat nodig is. Deze omstandigheden. Heren, zie zo in gunst op ons neer. Wilt u denken aan de zieken van de gemeente? Ontferm u zich ook over hen. We zeggen u dank dat broeder Scheffers weer mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Maar u kent ook de klachten die zo blijven aanhouden. Heren, wil u hem daarin ondersteunen. We willen u bidden voor zuster Den Hartog, die haar zwakheid zo bemerkt en die in zoveel dingen geholpen moet worden. Heren, wilt u haar geven dat ze ook in die weg achter u mag aankomen. En boven alles, Heren, dat ze door u geholpen mag worden, ook in het geestelijke. En dat ze maar vanuit haar omstandigheden die een roep omhoog mag zenden. Gij zonen Davids, ontferm u over mij. Heren, zo dragen we ook haar samen met haar man en die hen lief zijn aan u op. Gedenk, Heren, in deze omstandigheden. Ontferm u zich over een ieder van ons. Ook deze morgen, de prediking van uw woord, Heren, wil die tot zegen stellen. U kent, Heren, onze zwakheid. Wij weten niet te spreken zoals het behoort, maar schenk ons maar de woorden in de mond, boven alles ook de zaken in het hart, en geef dat er zo gesproken mag worden, dat vanmorgen werkelijk uw woord mag opengaan, en dat uw woord in alle helderheid en duidelijkheid verklaard wordt, zodat het voor onze jongeren en ouderen duidelijk wordt wat u in uw woord te zeggen hebt. En Heren, laat het ook zijn dat dat woord met bewogenheid en met aandrang aan de harten mag worden gelegd. Maar als dat allemaal gebeurt, Heren, dan is dat ten ene male onvoldoende. Want uw Heilige Geest is zo nodig. Dat zal juist het tekstgedeelte van vanmorgen ons leren. En bewaar ons er dan voor, wie we ook zijn, dat we tevreden zouden zijn met een stem in ons leven en met beroering in ons leven en met beweging en met nog wat meer dan dat, met wat verandering, maar zonder uw levendmakende werk. Als dat nog de toestand van ons geestelijk is, Heren, leg dan de woorden van morgen in ons hart. Maar er was geen geest in hen. En Heren, wind u dan zelf ons hart maar in voor uw woord. En breng ons dan maar in het gemis. En laat dat, Heren, ons niet van u afstoten. Maar laat het ons in het gebed aan u verbinden. Heren, denk zo aan ons. En met alles wat we u zo te danken en te vragen hebben, mogen we uw naam ook erkennen. Voor het feit dat we mochten vernemen hoe dominee Egas het beroep naar onze vorige gemeente Damwoude mocht aannemen. Heren, u weet ook van de vreugde en van de verwondering die dat geeft. U bent die koning der kerk die ook aan de gemeente in het hoge noorden hebt willen denken, ook in dit opzicht. En mag uw gunst, Heere, en uw zegen daarop rusten. Zegen uw woord op alle plaatsen waar het deze morgen mag uitgaan. Heere, doe een krachtig werk onder ons, tot eer van uw naam, tot zaligheid van onze ziel. En neem weg alles wat kan hinderen bij het luisteren. En hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 141, het eerste, achtste en negende vers. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. En ook het achtste, men heeft onze wreed van een gereten, verstrooid als beenderen aan het graf. En ook vers 9, doch op u zien mijn schreiende ogen, op u betrouw ik in het verdriet. 1, 8 en 9 van Psalm 141. En er zijn 3 collecten bestemd voor eredienst, kerkelijke kassen. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 119, het 25ste vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Het 25ste van Psalm 119 na de prediking. Geliefde gemeente, mag ik u aan het begin van deze preek meenemen naar de jonge jaren van wijlen professor Van der Meijden. Iemand die onze kerken vele jaren heeft gediend als dominee, later ook als docent in de opleiding voor predikanten. Hij groeide op in een kerkelijk gezin. Hij ging trouw naar de kerk, zondag, tweemaal. Hij bezocht de catechisatie en de belijdeniscatechisatie. Hij gaf samen met zijn broer leiding aan de zondagschool. En toen, op een middag, hij was een jaar of 20, toen gebeurde het op een zondag. Om iets te zoeken, om te lezen, ging hij naar zolder toe en hij zocht daar eens tussen de boeken van zijn vader. En toen kwam hij een prekenbundel tegen, niet de makkelijkste preken, preken van dominee Van Lodestein. En hij pakte dat prekenbundeltje toch maar bij zich en hij begon erin te lezen. En toen las hij daar een preek over Ezechiël 37 vers 8. Maar er was geen geest in hen. En die woorden gebruikte de Heere om de toestand van zijn hart aan hem duidelijk te maken. Maar er was geen geest in hen. Ja, en wat gebeurde er toen? Toen kwam er gemis in het leven van die jonge jongen van 20. En hij ging zoeken onder het woord. Hij ging bidden. Hij ging op de deur kloppen van de genade. Heere, doe toch open. En de Heere kwam met allerlei woorden. Woorden die spraken van hoop, maar ook woorden die spraken van diepere ontdekking van wie hij was. En hij moest het gaan leren dat hij een verloren zondaar was voor God. Zo werkte de Heere en zo bracht de Heere deze jonge man tot de kennis van de Heer Jezus Christus. Want toen na zoeken vanuit het gemis en toch niet kunnen ophouden met zoeken, de Heere uiteindelijk sprak, was dat met die woorden over de verloochening van Petrus. En de Heere, zich omkerende, zag Petrus aan. Dat is iets van wat zo'n woord uit de tekst kan doen als de Heere erin meekomt, gemeente. En de Heere geven dat het vanmorgen mag gebeuren ook onder ons. Wanneer we voor de tweede keer gaan nadenken over het opstandingsevangelie van Ezechiël. En vanmorgen letten we op het woord van God in de vallei. Drie gedachten. Allereerst de opdracht tot dat woord. Dat is vers 4a. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hen. In de tweede plaats, de inhoud van dat woord. Dat is vers 4b tot en met vers 6. Ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En tenslotte de uitwerking van dat woord, vers 7 en vers 8, waar we lezen over wonderlijke dingen, maar waar we ook lezen over dat aangrijpende woord, maar er was geen geest in hem. Dus het woord van God in de vallei, allereerst de opdracht tot dat woord, vervolgens de inhoud van dat woord en tenslotte de uitwerking van dat woord. Vorige week hebben wij, gemeente, een begin gemaakt met de overdenking van dit Bijbelgedeelte, Ezechiël 37. En toen hebben we gehoord hoe Ezechiël door de Heilige Geest meegenomen is naar een vallei, een uitgestrekt veld tussen de bergen. En in een visioen heeft Ezechiël dat veld gezien, maar ook het ontzettende wat daar in dat veld te zien was, want de vallei was vol met doodsbeenderen die daar lagen, kriskras door elkaar, allerlei botten en schedels die overgebleven waren van mensen die ooit hadden geleefd. En Ezechiël, hij wordt door de Heere midden in die vallei geplaatst. En niet alleen dat, maar de Heere heeft Ezechiël vervolgens meegenomen en hem rondom dat aangrijpende schouwspel geleid, zodat Ezechiël dat van alle kanten moest gaan bezien, die dorre beenderen. En dan roept de profeet het in ontzetting uit, en zie, er waren zeer velen. En zie, ze waren zeer dor. En toen dat gebeurd is, ja, toen heeft de Heere uiteindelijk aan Ezechiël een vraag gesteld. Toen heeft de Heere gezegd: mensenkind, zullen deze beenderen, die daar zo eerloos onbegraven liggen, die daar zo ordeloos door elkaar liggen, die daar zo levenloos en zo krachteloos liggen, want het waren dorre beenderen, die daar zo onrein liggen, zullen deze beenderen levend worden? En toen heeft Ezechiël die diepe woorden mogen spreken: Heere, Heere, Gij weet het. Als we die woorden vorige week hebben gehoord, gemeente, wat hebben ze uitgewerkt? Wat hebben deze woorden uitgewerkt in ons leven? Hebben ze ons mogen ontdekken aan de nood die er van nature in ons hart, in ons leven is? Want we hebben die lijn in de preek doorgetrokken. Dat die beenderen die daar liggen nu niet alleen een beeld zijn van het volk van Israël in de tijd van de ballingschap, dat wel allereerst. Maar hoe in dat dal van die dorre doodsbeenderen die daar liggen en waar de stilte van de dood heerst en waar niets van leven te bespeuren is, hoe dat geestelijk de toestand is van ons leven van nature. Is dat bij ons naar binnen geslagen? Laat ik het nog eens anders zeggen. Zijn we door de Geest van God ook midden in die vallei geplaatst? En zijn we er rondom geleid om het aan alle kanten te zien en het uit te roepen in ontzetting? En zie, ze waren zeer dor. Want de Heere laat zijn woord niet verkondigen om onze nieuwsgierigheid wat te bevredigen. Om aan het einde van een kerkdienst op te merken: zo, nu hebben we weer wat nieuws gehoord. Of nu is het weer eens een keer goed gezegd, maar de Heere heeft een heilig doel voor ogen. En als de Heere die drie woorden, die drie tekstversen liet opschrijven door Ezechiël, dan is het toch zijn bedoeling geweest om ons te ontdekken aan onze natuurlijke toestand en om ons te verootmoedigen. En om ons met onze geestelijke dood aan zijn voeten te brengen. Is dat gebeurd, gemeente, of hebben we het nog kunnen uithouden in die toestand? Hebben we rustig voort kunnen leven in die geestelijke dood? Vanmorgen gaat onze tekst verder. Want als Ezechiël die woorden gesproken heeft, Heere, Heere, gij weet het. En misschien zijn het wel de woorden geweest van iemand van ons. Heere, zullen deze beenderen levend worden? Heere, Heere, u die de machtige bent, u die de getrouwe bent, gij weet het en u kunt het. Maar ik heb er geen recht op. Gij weet het, Heere. Zijn er geweest onder ons die dat in de handen van de Heere hebben mogen geven, die de Heere hebben mogen leren vrijlaten zonder hem los te laten? Maar als Ezechiël die woorden dan gesproken heeft, dan gaat de Heere, en dan zijn we aan het begin van onze tekst van vanmorgen, dan gaat de Heere spreken tot Ezechiël bij vernieuwing. En dan zegt de Heere, profeteer over deze beenderen en zeg tot hen. Dat is een wonderlijke opdracht, vindt u niet? Als Ezechiël daar staat en hij ziet daar al die dorre doodsbeenderen zo om zich heen liggen. En hij leest de dood daarvan af en de levenloosheid en de krachteloosheid en de hopeloosheid daarvan af. Ze waren zeer dor. En nu zegt de Heere tegen Ezechiël, profeteer over deze beenderen en zeg tot hen. Dus Ezechiël, hij moet gaan spreken. Hij moet gaan spreken. Eigenlijk zeg ik het nog verkeerd. Ezechiël moet eerst gaan horen. Want profeteren betekent in de Bijbel altijd eerst horen. Zo is Ezechiël ook geroepen. Mensenkind, tot een wachter heb ik u over het huis Israëls gesteld. En gij zult het woord uit mijn mond horen. En dan hen van mijnentwege waarschuwen. Dus Ezechiël moet eerst gaan horen. Heere, wat is het woord wat u te zeggen hebt tot het volk? Om dat woord vervolgens door te geven aan het volk. Maar hij staat hier niet voor het volk. Hij staat hier voor een dal dat vol is van dorre doodsbeenderen. En zal hij tot die dorre doodsbeenderen moeten gaan spreken? Gemeente, wij weten allemaal dat het spreken tot iemand die overleden is, door zo iemand niet meer wordt gehoord. Dat die oren niet meer horen en niet meer opmerken. En als dat al geldt voor iemand die overleden is en die nog onder ons is, lichamelijk dan, dan geldt dat toch wel in een verdiepte zin voor wat Ezechiël hier ziet. Want hij ziet geen doden, maar hij ziet alleen nog maar beenderen liggen, die uitgedroogd zijn en waar de levenssappen helemaal uit verdwenen zijn. En toch zegt de Heere, spreek tot deze beenderen, profeteer over deze beenderen. Dat is wonderlijk, niet alleen omdat het zo onmogelijk is. Maar het is ook zo wonderlijk, gemeente, en ik hoop dat u op dit punt meepreken mag. Het is zo wonderlijk omdat het zo onverdiend is. Zo onverdiend. Want we vergeten het niet, die dorre beenderen, dat was een beeld van het volk, het ganse huis van Israël. En we hebben de lijnen nog wat doorgetrokken en we hebben gezegd, daar ligt ook een beeld in van ons natuurlijke leven. En vorige keer hebben we nagedacht, de kinderen herinneren zich dat misschien nog wel, over wat dat voor Ezechiël betekende, hoe verschrikkelijk dat voor hem geweest moet zijn toen hij daar stond. En hoe hij huiverend zijn ogen zou hebben willen sluiten voor dat schouwspel om hem heen. Maar laten we vanmorgen eens nadenken wat dat voor de Heer is geweest. Voor de Heere, de God Israëls. Voor de schepper van hemel en aarde en de schepper van alle mensenkinderen. Als hij vanuit de hoge hemel neerziet op de mens die hij geschapen heeft om te leven tot eer van hem. Als hij neerziet op de mens die hij in kennis en gerechtigheid en heiligheid heeft laten voortkomen uit zijn hand. En als hij vanuit de hoge hemel neerziet en hij ziet geestelijk gezien een dal, een vallei die bezaaid is met dorre, onreine beenderen. Wat moet dat voor de God des levens niet zijn? Dan begrijpt u toch wel dat woord wat er staat op verschillende plaatsen in Genesis. Toen berouwde het de Heere en het smartte hem aan het hart dat hij de mens gemaakt had. Dat is een mensvormige manier van spreken, zeker, maar het staat er dan wel zo. En u ziet de Heere daar die toestand van eerloosheid. Ikaboot, de eer is weg. Gods eer is weg. En de Heere ziet die toestand van dood en van verderf en van levenloosheid en van hopeloosheid en van onreinheid. En hij wendt zijn ogen niet af. Maar hij neemt zijn profeet in dienst en hij zegt tegen Ezechiël, Ezechiël, spreek tot deze beenderen. Onverdiend. Maar Ezechiël, u moet ze gaan opzoeken met mijn woord. Ik wil toch tot ze spreken. Ik wil toch met mijn woord tot hen komen. Profeteer over deze beenderen en zeg tot hen. Voor wie is dat een wonder, gemeente vanmorgen? Voor wie is dat een wonder? Dat de Heere vanmorgen nog spreken wil tot dorre beenderen. Voor wie is het misschien wel te groot om te geloven dat de Heere tot zulke beenderen spreekt? U zegt het bij uzelf. Heere, het kan niet meer. Heere, het is zo eerloos. Ik heb uw eer zo geschonden. Het is zo krachteloos en zo levenloos geestelijk gesproken. Het is zo onrein als de dorre beenderen van de dood. Als dat uw klacht is, gemeente, dan mag ik vanmorgen u wijzen op één woord. Hoe staat het in vers 4a? Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen. Deze beenderen, zo dor, zo krachteloos, zo levenloos, zo onrein. En tot deze beenderen en niet tot anderen. Dan komt de Heere met zijn woorden vanmorgen juist tot u. Dan komt hij juist tot u. Als dat de toestand van uw leven is en als dat de klacht van uw ziel is. Een wonder. Onze tweede gedachte, de inhoud van dat woord. Ja, want wat is de inhoud dan? Wat moet Ezechiël tot die dorre beenderen gaan spreken? Laten we het maar vanuit onze tekst langsgaan. Allereerst vers 4b. Gij dorre beenderen. Dat is het eerste. Nee, Ezechiël moet niet net gaan doen alsof die beenderen toch al leven. Ezechiël moet het niet mooier maken dan dat het is. Ezechiël moet er in de prediking geen doekjes om winden. Die moet, mag ik het zo zeggen, de doodstaat van de mens en van zijn hoorders onder woorden brengen. Gij dorre beenderen. Dit is uw toestand, eerder nog, erger nog, dit is uw schuld. Gij dorre beenderen. Maar dan toch, hoort des Heeren woord. En dat vormt nu precies de mogelijkheid. Dat maakt nu dat Ezechiël toch kan gaan spreken en toch kan gaan profeteren tot dorre beenderen, want hij komt met het woord van God. En dat woord van God is een kracht Gods tot zaligheid. Voor een iegelijk die gelooft. Dat woord van God, als de Heere daarin meekomt, dan zullen doden horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben zullen leven. Dat woord van God, dat breekt in zijn kracht dwars door alle dood en door alle verderven, door alle onmogelijkheid heen. Gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. En dan lezen we nog maar verder. Wat is dat woord dan wat de Heere gaat spreken? Vers 5a. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen. Dat is opmerkelijk, gemeente. Hoe de Heere hier zichzelf noemt. Hij noemt zichzelf de Heere, Heere. En u weet nog wel van de vorige keer dat Ezechiël in zijn gebed God precies met die namen had aangesproken. Ezechiël had gezegd, Heere, in het Hebreeuws Adonai, Almachtige. En dan nog een keer Heere, met allemaal hoofdletters, in het Hebreeuws Yahweh, de getrouwe verbondsgod. U die de machtige zijt, u die de getrouwe zijt. Gij weet het. Dat had Ezechiël gezegd. En weet u wat de Heere nu gaat doen? En dat is zo'n prachtige trek in onze tekst. Nu gaat de Heere precies zich met die namen bekendmaken. Alzo zegt de Heere, Heere. Tot deze beenderen. De Heere zegt als het ware, Ezechiël, ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw pleiten gehoord. Ik heb gehoord hoe u een pleidooi gedaan hebt op mijn naam. En nu wil ik gaan spreken als de Heere, Heere. Als die Almachtige, als die Getrouwe. Moet daar geen aansporing in liggen, gemeente, tot het gebed. Tot dat pleitende bidden. En dat gebruiken van de namen Heere, Heere. Niet gedachteloos, maar mocht ons hart erin meekomen. En mochten we daar werkelijk met ons hart bij betrokken zijn. Heere, Gij zijt toch de Almachtige. Gij zijt toch de God van het verbond, de Getrouwe. En dan gaat de Heere verder. Het tweede gedeelte van vers 5. Zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. Dorre beenderen, levenloze beenderen, beenderen zonder verwachting. De Heere zegt vanmorgen, ik zal de geest in u brengen. En gij zult levend worden. Daar gaat de Heere beloven. Ik zal. En wat belooft de Heere dan? Ja, iets heel wonderlijks. Hij belooft geest en leven. Ge zult levend worden. En daarvoor nog, ik zal de geest in u brengen. Daar staat in het Hebreeuws een woord wat u mag vertalen met levensadem. En dat betekent het allereerst natuurlijk. Ik zal de levensadem in u brengen. Ik zal de levensgeest in u brengen. Maar u mag dat woord ook opvatten als een aanduiding voor de Heilige Geest. En dan zouden we het eigenlijk met een hoofdletter moeten schrijven. Ik zal de Geest, de Heilige Geest, de levendmakende Geest, van wie de geloofsbelijdenis van Nicea beleidt, dat Hij Here is en dat Hij levend maakt. Ik zal die Geest in u brengen. Dat is een belofte van het leven. Dat is een belofte van Gods Geest. Voor wie is die belofte? Vraagt iemand. Als het over die vraag gaat, dan heeft, en u neemt me het vast niet kwalijk, gemeente, dat ik wel eens vaker naar hem verwijs, maar dan heeft professor Wisse daar prachtige dingen over geschreven. Voor wie zijn deze beloften? Professor Wisse zegt, en ik leg dat wel uit, je kunt die beloften bezien in bredere zin en in engere zin. Allereerst in bredere zin. En dan komt de Heere tot het ganse huis van Israël. Tot het volk van de 10 stammen en van de 2 stammen. U mag de lijn verder doortrekken. Ook tot de gemeente van het Nieuwe Testament. De verbondsgemeente. Dan komt de Heere met deze belofte tot wie? Wisse zegt tot een ieder die onder het woord is. Tot een ieder die onder het woord is. En de Heere komt in deze belofte zeggen wat Hij schenken wil. Dus de Heere zegt vanmorgen, ik wil de geest in u geven en ik wil u levend maken. Is dat geen wonder? Als we bedenken dat het Gods recht is om onze dood te eisen, dat het nu zijn lust is om onze leven te bedoelen, dat de Heere komt met deze belofte en dat Hij die belofte aan uw hart wil leggen vanmorgen. Ik wil aan dorre doodsbeenderen, aan onreine zondaren, aan schuldige zondaren. Ik wil mijn geest juist aan zulken geven. En ik wil ze levend maken. Dat is een belofte waarmee de Heere komt. En waarmee de Heere zo laag afdaalt. Dat is een belofte die, als het goed is in uw leven, in jouw leven, werkzaamheden gaat geven. Werk gaat geven. Wat voor werk? Gebedswerk. Gebedswerk. Heere, u hebt het gezegd. U hebt het daar gezegd dat u dorre beenderen levend wil maken en dat u uw geest in hen wil geven. Zou u het ook aan mij willen doen? Ja, dominee, zegt iemand vanmorgen. Nou zegt u dat wel zo met zo'n verwijzing naar professor Wisse. Dat woord en dat beloftewoord zo mag worden gepredikt tot een ieder van ons. Maar is dat dan te ruim? Wel, is het te ruim voor u? Is het te ruim voor u? Dan wil ik het voor de mensen voor wie het te ruim is nog wel wat inperken. Dan zou ik het nog wel wat willen inperken. Dan zou ik willen zeggen, weet u voor wie het is? Voor dorre beenderen. Voor dorre doodsbeenderen. Voor mensen die niets hebben dan eerloosheid. En krachteloosheid. En levenloosheid. En onreinheid. En schuld. Voor zulke. dat u dan bedenkingen had bij de ruimte van die woorden, heeft dat er misschien mee te maken dat u nog te goed bent om zo'n dor doodsbeen te zijn? Heeft dat misschien daar nog mee te maken dat uw stand nog altijd hoger ophoudt dan dat die is? Een bredere zin. Het evangelie mag vanmorgen gemeente ruim gepredikt worden. De Heere komt hier met deze belofte tot mensen die het in alle opzichten verzondigd hebben. Maar het is ook een belofte die we kunnen lezen in engere zin. En wat bedoelt Wisse daar dan mee? Wel, zegt Wisse, dan belooft de Heere in die belofte niet wat hij doen wil aan allen die onder de bediening van het verbond leven. Maar dan geeft de Heere in deze woorden en in zijn beloften ook aan wat hij doet en wat hij gedaan heeft in het leven van zijn kinderen. En zo mag u die woorden dan ook nog een keer lezen. Maar dan zijn het woorden die heel bijzonder gericht zijn op diegenen die mogen weten van genade. Dan zegt de Heere vanmorgen: zie, ik heb de geest in u gebracht. En u bent levend geworden. Dat is wat de Heere zegt vanmorgen tegen zijn kinderen. Toen ik aan u voorbij ging, zo zag ik u vertreden in uw geboortebloed. En ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloeden, leef. Zo heb ik u gevonden, midden in uw dood. Wie was u, kind van God, toen de Heere u vond? Een dor doodsbeen. Eerloos, krachteloos, levenloos, verwachtingsloos, onrein. En toen heeft God zijn geest gegeven en u levend gemaakt. En als de Heere dat in het woord van deze morgen en in deze belofte aan zijn kerk komt betuigen, ja, dan is dat toch een boodschap die verootmoedigen moet. Die ook een kind van God verootmoedigen zou. Die ook een kind van God verootmoedigen zou, Heere. Zo was ik. Wat heeft u toch bewogen? Zoals die dichter het zegt, met woorden die vaak wel verkeerd begrepen worden, maar die ik toch een keer wil aanhalen. Waarom was het op mij gemunt? Daar zo velen gaan verloren. Heere, wat onderscheid was er toen u kwam en uw oog liet vallen op die vallei vol dorre doodsbeenderen. En u ging het leven geven aan mijn ziel. Dan roemt u in vrije genade alleen. Dan roemt u in het opzoekende werk van God. En altijd zal dat toch als keerzijde hebben. Mijn eigen onwaardigheid. Mijn eigen schuld. Mijn eigen verlorenheid. En tegen die donkere en zwarte achtergrond ligt het genadewerk van de Heere des te meer op. Kijk, daar ligt ook een belofte in voor ingezonken kinderen van God. Die zich ook na ontvangen genade in de stand van het leven moeten waarnemen als dorre beenderen. O Heere, alle kracht lijkt wel geweken. Alles opnieuw zo verwachtingsloos. De Heere zegt het vanmorgen tegen zijn kinderen: ik heb de geest in u gegeven en gij zult leven. En dan gaat onze tekst nog verder, vers 7. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken. Dat is als het ware de eerste fase die de Heere hier aankondigt. En dan het tweede wat daarop volgt. en de geest in u geven, de levensadem in u blazen en ge zult levend worden. En dan als laatste, want dat is het doel waarmee de Heer altijd werkt in het leven van een zondaar. En gij zult weten, kennen, erkennen, dat ook, dat ik de Heere ben. Dat ik die Almachtige ben, dat ik die Getrouwe ben, dat ik die Alwijze ben, dat ik die Goede, onverdiend Goede God ben. En ge zult weten dat ik de Heere ben. Dat is de inhoud, onze laatste gedachte, de uitwerking. Daar staat Ezechiël. Hij heeft zojuist van de Heere gehoord wat hij preken moet. Wat hij zeggen moet tegen dat dal vol dorre beenderen. En wat zou hij gaan doen, Ezechiël? Zou hij gaan spreken? Heeft het wel zin? Heeft het wel zin om te spreken tot dorre beenderen? Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was. Dat wil zeggen, Ezechiël gaat precies datgene preken daar in die dorre doodsvallei, wat de Heere tegen hem gezegd had. Dus hij heeft het gezegd, gij dorre beender, hoor des Heere woord. Zo zegt de Heere, Heere tot deze beender en dan alles wat er volgt. En wat gebeurt er dan? Wel, dan gebeuren er hele wonderlijke dingen in die vallei. Dat lezen we in de laatste verse van onze tekst, vers 7. En er werd een geluid. Dus in die vallei waar tot nog toe de stilte van de dood en van het graf heerste, daar wordt een geluid, daar klinkt een geluid. En er komt beroering. Er komt een beving, staat er letterlijk. In het Hebreeuws wordt een woord gebruikt wat ook gebruikt wordt voor een aardbeving. En Ezechiël ziet hoe er in die levenloze toestand van al die dorre beenderen die daar lagen, dat daar leven en beweging in komt. En dat die beenderen als het ware naar elkaar toegebracht worden. De beenderen die bij elkaar passen. En niet alleen dat gebeurt, maar op die beenderen, die nog altijd dorre beenderen zijn, daar komen zenuwen op. En daar komt vlees op en de Heere doet nog meer. De Heere trekt daar een huid overheen. Wonderlijke dingen. Wat moeten we daar precies van denken, gemeente? Laat ik daar nog twee dingen van mogen zeggen vanmorgen. Eerste, dat is natuurlijk heel positief wat hier gebeurt. Het is nogal wat. Het woord dat Ezechiël namens de Heere en in opdracht van de Heere gesproken heeft, het werkt wat uit. Er komt geluid. Er komt een beving. Er vaart een siddering door dat dal. Er komt beweging in die beenderen en het blijven geen dorre beenderen. Maar die beenderen worden overtrokken met zenuwen en met vlees en met huid. Laten we er maar even over nadenken dat als dat gebeurt, dat dan voor een deel de woorden, de belovende woorden van de Heere in vervulling gaan. Dat had de Heere ook beloofd. Dat dit gebeuren zou. En als Ezechiël spreekt, dan gebeurt het ook. En dan trek ik de lijn nog maar een keer door, gemeente. Zo zou het kunnen gebeuren. Als het woord gepredikt wordt. Dat woord werkt altijd iets uit. Het zou kunnen zijn, en dat is heel erg, en de Heere bewaren ons daarvoor, dat het ons verhardt. Maar het zou ook kunnen zijn dat het iets anders doet. dat er in de geestelijk dode toestand van ons leven iets gaat gebeuren. Dat het niet langer stil blijft in uw of in jouw leven, maar dat er geluid komt. Dat er een beweging, een beroering komt in je leven. Dat het woord of dat allerlei roepstemmen je hart en je ziel gaan beroeren. Dat ze u of jou of mij onrustig maken. Dat we bij onszelf bedenken, zo kan het eigenlijk niet verder. Dat we misschien bij onszelf bedenken, ik moet ook een keer sterven en ik moet God ontmoeten. En hoe zal dat zijn? Dat dat je bezighouden kan in gedachten. Dat dat je onrustig maakt en zie een geluid, een beroering. Dat u of jij misschien wel in het woord gaat lezen, gaat onderzoeken. Dat je teksten leest die je aanspreken. En dat je ze ook aangrijpt en naar je toe haalt. Dat je leven verandert. Nee, zoals het vroeger was, door het doodsbeenderen, zo is het niet meer. Het is anders geworden. Er komen, om zo te zeggen, zenuwen en vlees en een huid. En je hele leven verandert. Tot veel ernstiger, veel serieuzer. De Bijbel krijgt een plaats in je leven. Je gaat het lezen. Wat moeten we daarvan denken, gemeente? Wat moeten we daarvan denken? Twee dingen. Het ene, werp het niet weg. Veracht het niet. In het licht van het woord van deze morgen. Althans, voor een deel van de dingen die ik genoemd heb, ik kom daar zo nog even op terug, maar voor een deel van de dingen die ik vanmorgen genoemd heb, werp het niet alles weg. Want het wordt hier beloofd in Ezechiël 37. En misschien zegt u het ook wel. Ja, maar heren, dat heb ik toch niet van mezelf. Want als ik het aan mezelf gelegen had, dan was dat er allemaal nooit geweest. Daar heb u voor gezorgd, heren. U hebt me zo onrustig gemaakt. En u hebt me bij uw woord gebracht. En u hebt me bepaalde teksten laten lezen. En u hebt mijn leven tot verandering laten komen. En als het aan mij lag, dan was ik nu misschien vandaag wel ergens vanmiddag in de Kuip geweest, of waar dan ook, maar u hebt me gebracht onder uw woord en bewaard onder uw woord. Maar, gemeente, er was geen geest in hen. Dat zegt het woord ook. Er was geen geest in hen. Er is heel wat gebeurd. Er is heel wat gebeurd. In het licht van Ezechiël 37 kunnen we zeggen, wat ook niet aan de mens toe te schrijven is, maar wat aan God toegeschreven moet worden. Jawel. Maar Ezechiël, hij stelt het vol ontzetting vast. Er was geen geest in hen. Daar liggen geen dorre beenderen meer. Maar er liggen nog wel dode lichamen. Zonder leven. Gemeente, ik heb geen enkele behoefte om vanmorgen naar iemand te wijzen. Laat ik het maar op mezelf betrekken. Maar doet u het ook. En doe jij het ook? Zou het kunnen dat in deze woorden onze toestand wordt aangeduid? Veel gebeurt, maar er was geen geest in hen. Het levendmakende werk van Gods geest ontbreekt. Het leven dat uit God is ontbreekt. Ja, maar dominee, er is wel leven toch? Ja, er was wel leven in die vallei. Er was beweging in die vallei en er was toch geen leven. Kijk, er is zoveel wat we niet aan de mens kunnen toeschrijven. Maar waarvan we uiteindelijk, als de Heere ons eerlijk maakt, toch nog zouden moeten zeggen. O God, dat hebben mijn handen gedaan. Die teksten, die hebben mijn handen naar zich toegetrokken. Die woorden, die hebben mijn handen zich toegeëigend, maar er is geen geest in. En het ligt daarvan, gemeente, en het is een ernstig woord. En eerlijk gezegd, in de achterliggende week heb ik ook wel een paar keer weggelopen bij dit woord vandaan. Om dit te moeten preken. Maar als de Heer het vanmorgen in het midden van onze gemeente neerlegt, dan geldt een ieder, ik, u, jij, onderzoeken zichzelf. En waartoe dan? Dat is het laatste. Waartoe dan? Pas op, gemeente, niet opdat wanneer je dan je leven in ogenschouw neemt, dat je dan zegt, en nou is het allemaal niks geweest. En nou loop ik bij alles weg. Heren, als het zo moet, als het zo moet, als er zoveel kan zijn en het is het dan allemaal nog niet. Nee, zo niet. Zo niet, gemeente. De Heere stuurde Ezechiël niet naar het volk van Israël toe met deze boodschap, opdat het volk zich van hem zou afkeren. Maar de Heere stuurde Ezechiël naar het volk, opdat dat volk zou zien wat er nodig is. En wat is er nodig? Dat levendmakende werk van Gods geest. Dat wonder van zijn genade. Het leven dat uit Christus is. En dan heeft het ons ook iets te zeggen dat het visioen nog niet afgelopen is. Maar dat de Heere doorgaat. Wel, daar brengen de Heere ons dan volgende week, als we het mogen ontvangen. Maar eigenlijk toch ook al eerder. Op de knieën bij het vervolg van dit visioen. Profeteer, mensenkind. Profeteer tot de geest. En zeg tot de geest. Kom aan van de vier winden. En blaas in deze gedoden. Opdat ze levend worden. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, heilig uw woord aan ons hart. En u weet wat wij nodig hebben, Heere. Het zij die ontdekkende woorden, maar er was geen geest in hen. Het zij die belovende woorden. Ik zal mijn geest in u geven. En ge zult levend worden. Maar hoe het ook zij, Heere, breng ons met uw woorden in de eenzaamheid van de binnenkamer. En zegen uw woord, ook wanneer het vanmiddag opnieuw verkondigd mag worden. Schenkt u daarbij wat nodig is. Breng ons allen weer genadig samen onder dat woord. Doe genadig verzoening over al het zondige. En heb dank voor wat u ons aan krachten gaf. En hoor ons uit genade. Amen. Psalm 35, het vijfde vers is de slotzang. 35, vers 5. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.